Goedenavond allemaal. Alle hartelijk welkom op deze zendingsavond. Ik ben verwonderd dat er zo'n volle zaal is, dat jullie allemaal gekomen zijn, dat er ook veel jongelui bij zijn. Alle hartelijk welkom. En bijzonder een woord van welkom aan dominee mevrouw Van den Berg. Fijn dat jullie vanavond in ons midden willen zijn om ons op reis te nemen naar het land Roemenië om te vertellen over uw werk daar. Uw evangelisatiewerk in de gevangenissen van Roemenië. En dan wil ik voorstellen om deze avond met elkaar te gaan beginnen met het zingen van Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt hoog en groot en hoog verheven, gij door duizend wonderen heen, gij zijt God, ja gij alleen. Deze avond beginnen met het gebed. Heere des hemels en der aarde, zo komen wij aan de avond van deze dag tot u. En laat het dan niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij tot u naderen in het gebed. U bent de heilige en de verheven God, die hoog woont en troont en nochtans ook laag nederziet op deze aarde de voetbank uw voeten. Maar Heer, u hebt ons in uw woord ook de weg gewezen, de weg van het gebed om tot u te naderen. En daarom komen we ook tot u. Met de vraag en smeekbeden wil gij uw oor neigen tot ons gebed, om de wille van de Heer Jezus Christus wil alleen. En zo komen we aan deze avond, deze zendingsavond, tot u. We zullen op deze avond horen over het werk wat geschieden mag in de gevangenissen van Roemenië. En dominee Van den Berg zal daarover open te spreken. Wil hem daarom geven alles wat hij nodig heeft om zijn presentatie ook helder ons voor te kunnen houden. En wij bidden u voor hem en voor zijn vrouw en voor zijn gezin. Voor al het werk wat hij mag verrichten in Nederland, maar ook daar in Roemenië en op andere plaatsen. U wil die arbeid ook zegenen, Heere. Want aan uw zegen is toch alles gelegen. Hij wil ook door die arbeid nog palen komen te hechten aan de middelaarskroon van uw gezegende Heer Jezus Christus. Omdat een koninkrijk mag worden uitgebreid tot dan in de gevangenissen van Roemenië toe. En wij bidden u voor al het werk in uw koninkrijk, dichtbij en ver weg. Wij bidden u voor alle zendelingen en evangelisten. Wil gij ze zelf omgorden met kracht uit de hoge. En geef wel door uw heilige geest, de bazuin, een helder en zuiver geluid geven mag. Dat uw woord onverkort verkondigd mag worden. Wet en evangelie, zonde en genade. Bereid zal zo uw koninkrijk uit dichtbij en ver weg. Wil ook nog zijn met het werk in onze eigen gemeente. Dan dragen we onze eigen herder en leraar aan u op. Wil hem toch vervullen met uw heilige geest. En wil gij hem ook inleiden in de heilgeheimen van uw woord. En hem alles geven. Hij is ook maar een aardevat van zichzelf. Maar geef dat de schat erin te gevonden mag worden. Opdat hij ook in onze gemeente geen andere grond zal mogen leggen dan de grond die er ligt in Christus. En die gekruisigd. Om zondaren geen rust te gunnen buiten hem. Eeuwig geborgen zij in hem alleen. Gedenk ook de kerkraad die hem terzijde staat. En wil al het werk in onze gemeente gedenken. En ook zegenen. Wilt u zijn met uw vervolgde en verdrukte kerk. Heer, wil gij ze beveiligen en behoeden. Wil gij ze de leidzaamheid en de volharding der heiligen schenken. En hun bloed en hun tranen en hun lijden zijn toch dierbaar in uw oog. Ze willen ook bidden voor het volk van Israël. Wilt toch alsjeblieft het deksel van hun aangezicht komen af te nemen. En de belofte aangaande dat volk ook komen te vervullen. Als dan zal geheel Israël zalig worden. Zo wil u altijd weer veel te vragen, Heer, ook aan deze avond. En dan komen we in het bijzonder nog een zegenvraag als we zo ook uw woord gaan openen. En zoals het woord dan tot ons komt, zou u dat ook willen zegenen door het werk van uw Heilige Geest in onze harten. Want het woord heeft een boodschap voor ons. Vergeef genadelijk al onze zonden die wij vandaag gedaan, gedacht en ook gezegd hebben. Wil ons alle wassen en reinigen in het alles reinigende bloed van uw Zoon. Hij wilt u ons dan zo horen en verhoren. Geven en vergeven. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit Galaten 3, de eerste 14 versen. Galaten 3, vanaf vers 1. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde. Dit alleen wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijk Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heiden uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nog de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, die zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Omdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en omdat wij de beloften des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Ik wou een kort woord zeggen over de versen 13 en 14. waar we net mee eindigden. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En omdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Paulus schrijft hier, zoals we net gelezen hebben: vervloekt is een ieder die niet blijft in geen geschreven staat. In al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Wij staan schuldig aan al de geboden Gods. Wij zijn wetsovertreders. En daarom zegt Paulus in het verdere van dit hoofdstuk dat we onder de wet in bewaring gesteld zijn. Dat betekent gevangen. En nu kunnen we vrijkomen als we doen wat de wet zegt. Doe dat en gij zult leven. Maar we weten allemaal dat we dat nooit zullen kunnen. Uit onszelf doen wat de wet van ons eist en vraagt. Daarom staan wij schuldig, wetsovertreders. En daarom ook spreekt het woord over ons uit vervloekt. We kunnen allemaal dat ernstige woord, die ernstige vloek: God, verdoem mij. En dat is het. Dat zwaar beladen woord, doem en helwaardig. Bent u daar al eens achtergekomen in uw leven? Door het ontdekkend licht van de Heilige Geest? Hel en doem waardig. Vervloekt. En voor zulke mensen die daaraan ontdekt zijn, staat hier dit evangelie. Dat Christus een vloek geworden is, opdat hij de vloek zou wegnemen en de zegen zou schenken. En daarom staat hier ook, dat gaat over verlossing. Dat gaat over loskopen. Dat is loskopen met de dure prijs van zijn bloed. Want op Golgotha is het vervuld. Is het ook gebeurd, die vloek. Als het ware heeft de Christus daar gezegd: Vader, verdoem mij. Nedergedaald ter helle, verdoem mij. In plaats van hen die gij mij gegeven hebt. En dat is dan de zegening hier. In het kort samengevat, de zegening van Abraham. Dat is het leven in Christus. Want hij is het beloofde zaad. En daar wordt bij beloofd ook dat de belofte des geestes, dat is de werkmeester van dat leven, dat die ook geschonken wordt. En daarom leren wij deze versen dat Jood en Heiden, beide alleen, zalig kunnen worden door het geloof in die vrolijke ruil waar Luther van sprak. Gij mijn zonde, gij mijn vloek, gij mijn dood, ik uw leven, ik uw gerechtigheid, ik uw heiligheid. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Alleen, en over het geloof, hier staat het ook, het geloof daar, staat in de grondtaal eigenlijk dit, dat we voor waar houden wat hier staat. Overtuigd zijn van de waarheid. Dat betekent het uiteindelijk. Ik moet overtuigd worden door God de Heilige Geest, dat ik een verloren mensenkind ben. Maar dan word ik ook overtuigd, dat is geloof, dat hij mijn vloek heeft weggenomen. En dat hij mij de zegen schenkt. Uit vrije genade. De zegen. Luther zegt het zo: wie het gelooft, die heeft het. En ik las eens in de catechismusverklaring van Justus Vermeer: wie het waarlijk hebben wil, die kan het krijgen. Denk maar aan Jacob. Die worstelt om de zegen. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dat is het geloof. Dat geloof, dat is het oog die ziet op hem. Dat geloof, dat zijn de voeten die gaan naar hem. Dat geloof, dat zijn de handen die hem vastgrijpen. Dat geloof is de mond die hem kust. En dat wordt hier samengevat opdat wij de belofte des geestes, en dan staat er hier, verkrijgen zouden door het geloof. Het is een gave. Verkrijgen, dat betekent dat het gegeven wordt, om niet. Pure genade. Zalig worden is een eenzijdig godswerk. Dat begint met het wonder, en dat zet voort met het wonder. Waarom was het op mij gemunt? Naar zoveel anderen gaan verloren die gij geen ontferming gunt. En het zal eindigen in de eeuwige verwondering. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. De Heere mogen ons alle bekeren. De Heere mogen ons alle dat waarachtige, zaligmakende geloof schenken. Omdat we gevonden mogen worden in hem. Niet hebbende onze gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid die redt van de dood. En dan is het of-of. En dat wou ik vanavond dicht op onze ziel drukken, als het zou kunnen. Maar ik zou het dicht aan uw hart willen leggen. Het is of-of. In Christus, vrij van de vloek. Maar buiten Christus, daar is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En ik eindig met die psalm. Alle wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Daar zal alles in eindigen. In de eer en de verheerlijking van de drie enige God. Omdat deze God, deze boodschap, deze korte boodschap die ik u vanavond mee wil geven, vers 13 en 14, waar maakt, waar heeft gemaakt, waar maakt en zal waarmaken. Tot aan het eind der dagen. En met die boodschap, dominee van den Berg, kunt u ook gaan in de gevangenissen van Roemenië. Die boodschap van zonde en van genade. Die boodschap van wet en evangelie. Die boodschap, dat het nu kan voor de allerslechtste en voor de allergrootste de zondaar. Ik wil graag u het woord geven om ons vanavond mee te nemen naar Roemenië.
Hartelijk dank dat we in uw midden mogen zijn. Ja, op een zomeravond dan, ja, ik zeg, er zijn er al meer dan 2 of 3... toen we de zaal hier binnenliepen. Maar ja, dit verwacht natuurlijk zelfs dit stelletje niet. We doen het samen vanavond, mevrouw en ik. Dus ik geef haar regelmatig ook het woord. In de regel is het zo, als zij wat zegt, dan spreekt het nog wat duidelijker dan wat ik zeg. Dat zeg ik niet zomaar, maar dat blijkt gewoon. Hè. We hebben een blad in onze gemeente, heet Kleine Kracht. En ze schrijft er elke maand soms een klein stukje in over ons reilen en zeilen en onze zwerftocht. En die stukjes worden beter gelezen dan mijn meditaties. Dus ja, het gevangenenwerk in Roemenië. Waar zal ik beginnen, waar zal ik eindigen? Ik ga niet te lang praten als introductie. Ik heb ongeveer gezegd ongeveer 3 kwartier voor de pauze. Kwartiertje pauze. En dat we daar nog een 20 minuten hebben. Met eventueel een paar vragen stellen. Ik zou het heel fijn vinden als we ergens rond 9:30 af kunnen ronden. Zodat u nog weer een beetje op tijd thuis bent en wij ook. 2 dingen. Degenen die hier op aarde door een hel heen gaan, zijn soms dichter bij de hemel dan degenen die van de aarde een hemel willen maken. En dan zeg ik wel eens, in de gevangenissen, daar hebben wij soms een veel opener klimaat om het evangelie te delen dan in de kerk. In de gevangenis voel ik me soms ontzettend vrij. In de kerk voel ik me wel eens een beetje gevangen. En hoe komt dat? Nou, in de gevangenis, daar heb je open wonden. Het kan voor de slechtste, werd er met het openingswoord gezegd. Ja. Dat zal nou wel juist net waar wezen ook. Nou, u ziet daar straks even iets van. U hoort er iets van. Als u een van die gevangenen ziet, en we hebben daar een getuigenis bij van hem, ja, daar worden wij stil van. En ik wil graag samen met mijn vrouw wat van die getuigenissen delen. Vooral ook voor onze jongelui. Hè? God verandert mensen. Hij doet het. Het tweede, het getal 2 of 3. Wij hadden dus bij 1 in zijn naam. Wij hadden met onze afgelopen reis 1 ding over het hoofd gezien, dat Pinksteren een week later valt in Roemenië dan bij ons. Ik wist wel dat Pasen een week later viel. Nou ja, denk dan even na, dan zal Pinksteren ook wel een week later vallen, maar geen erg in gehad, dus ja. Wij waren de eerste week al op pad geweest, 6 gevangenissen gedaan. En toen zei de vertaalster, die zei, ja, maandag zal dat wel niet wat worden, want heel het land ligt plat, hè, holiday, iedereen gaat naar zijn eigen familie, dus in de gevangenissen kunnen we ook niet terecht. Maar, zei ze vrijdag, er is 1 gevangenis waar we wel terecht kunnen. Helemaal in het zuid, in het noordwesten van het land, in Satu Mare. Het is alleen 190 kilometer enkele reis van de stad waar wij altijd onze thuisbasis hebben. Dus wij staan er de zondag over. Ik mag er ook in de gemeente preken dan zondags. En meestal pakken we dan een andere gevangenis die daar vlakbij ligt in Bayamare ook mee. Dat is maar 50 kilometer van elkaar vandaan. Ja, om nou 1 gevangenis te gaan bezoeken en dan helemaal naar de toernooien te rijden. En wij moesten dinsdags weer terug zijn in de stad. Eigenlijk is dat toch wel te veel. Maar ja, als het nou voor 2 of 3 zou zijn in zijn naam. Zeg, weet je wat, we gaan toch gewoon rijden, het zou er niet druk zijn op de weg, we gaan gewoon. En nou, de meiden zei ook, pap, we gaan. En mijn vrouw was er ook helemaal voor ingewonnen. Toch maar rijden, 6:30 weg. Nou, er was geen kip op de weg vanwege die vakantie. Dus het was heel makkelijk rijden door die bergpas heen. Schitterende natuur, zonnetje op de ruit, bak koffie erbij. Nou ja, het lijkt wel of je op vakantie bent. Naar de gevangenis. En we kwamen daar. En het is een gevangenis waar de orthodoxe priester ook altijd aanwezig is en ons opwacht. Heel hartelijk welkom. Maar die was er niet. Niet bij de poort althans. Ik denk, ja, dat zal dan wel weer zo zijn. Hè? Een of andere complicatie. We gaan altijd naar de kapel daar. En dan komen er zo'n 30 jongelui bij elkaar. Soms wel 40. Prachtig. Gewoon echt. Ja, het gaat er ook vaak heel makkelijk eraan toe. Het woord, dat vindt zomaar zijn weg voor mijn gevoel. Maar we konden niet naar de kapel. Complicatie 2. Dus we werden het gevangenisterrein overgeleid. Ergens in een uithoek van het terrein. En trap op, trap af naar beneden in zo'n soort kuil. Een beetje zo groot als deze zaal, denk ik. En dat was de sportzaal met de toestellen en banken. En ik denk, dat is complicatie 3, hè. Dit komt gewoon niet goed vanmorgen. Waren we maar thuis gebleven in de stad? Nee, we hadden gezegd, 2 of 3 in zijn naam, het is de moeite waard. En ik kijk op die stalen trap, hè, want wij zaten in die zitkuil. En daar komt de orthodoxe priester aangelopen. En 2 bewakers en gevangenen erachteraan. Een hele rij, een stroom en die loopt naar beneden. En heel die zaal raakt vol. 30, 40, 70, 110, 130. Nou ja. En daar staan ze. Oog in oog. Ik was even verlegen. Ik denk, hoe gaat dat lopen? Ik laat het zien aan de hand van de serie die we meegebracht hebben. En zo nu en dan geef ik graag aan mijn vrouw ook het woord. We doen het samen. Ik hoop dat ik niet te veel in het blikveld van u sta. Is er een optie dat die uitgaat of is dat juist handig als die geweldig? Nou ja, het is. Ik ga natuurlijk wel weer even te snel. Dit is een plaats. Wij kwamen afgelopen mei hier nog weer langs. Ze hadden een geweldig groot kruis daar op die bergrotsen opgericht. Roemenië is een Roemeens-orthodox land, zou ik willen zeggen. Ik moest nog even weer glimlachen toen die prachtige zendingspsalm opgegeven werd om te zingen. Al de heidenen door uw handen. Maar wist u dat in zo'n groep van gevangenen daar ongeveer, ja, wat zal ik zeggen, 80%, 90% het Onze Vader kent en hardop meebidt. Nou, je zou het hier in een gevangenis in Nederland eens moeten proberen. Dan, misschien sta ik in die hoek iets beter voor de uithoek, is dat zo? Ik heb het gevoel dat ik anders voor paal sta. En daar houdt zelfs een dominee niet van. Maar, dan kom je in zo'n gevangenis en je houdt daar een korte meditatie van zo'n 30 minuten. En dan het gebed met elkaar. En de eerste keer dat we dat deden, was er de directeur van gevangenenzorg Roemenië bij in 1992. En hij zei, we gaan met elkaar het Onze Vader bidden. En iedereen bad mee. Heel indrukwekkend. Dus de meesten zijn gedoopt. Maar het gebeurt ook dat er gevangenen zitten die nog nooit gedoopt zijn. En die worden dus soms ook zelfs binnen de gevangenis, nadat ze tot geloof gekomen zijn, gedoopt. Wij hadden in april in onze eerste reis een gevangene En die zei, ik ben net gedoopt en over 3 maanden wordt mijn moeder gedoopt. Door zijn getuigenis in de gevangenis en zijn verandering was ook zijn moeder tot verandering gekomen. Moet je nagaan, hè, dat je zoon in de gevangenis terechtkomt. En dat dat het middel wordt om een moederhart klein te maken voor God. Nou, per rit, er zijn misschien ook wel hier Roemeniëgangers, die weten het wel een beetje. Het is meestal zo'n 5600 tot 6500 kilometer dat we door het land heen hier vandaan rondrijden. Om zo'n 10 tot 15 gevangenissen per keer te bezoeken. Maar zo begon het ooit in 1983. Is er iemand bij wie dit wat oproept? Heb u idee waar het hier over gaat? Ja, je zou zeggen vakantie. Hè? Dat zeggen ze nou trouwens ook. Hè? Ik ben 60% predikant in Oudorp. En dan 40% voor de GZB in gevangenis in Roemenië. Nou dominee, goede vakantie. Als ik dan weer naar Roemenië ga. Hè? Een fijne vakantie met je gezin. We gaan er wel 15 gevangenissen in. En een beetje. Dit is een camper van Kom Over en Help. In de vroege jaren. Met bijbelsmokkel. Hoe ging dat? In Delft zat een stel, een span, 2 ingenieurs zeg ik maar. En die wisten deze campers om te bouwen met verborgen laadruimte. Nou, schitterend. Dat zat in de wanden, dat zat in de bodem. En dat was toch ingenieus ingebouwd. Dan moest je bijvoorbeeld een aanrechtblok omhoog tillen nadat je het ontgrendeld had. Een paal eronder zetten. En dan in de wand kwamen gaten zichtbaar met bijbels erin. En dan trok je uit zo'n camper 18 vuilniszakken vol bijbels. En die liet je bij predikanten daar in het land. Ik zal er straks nog even iets meer over vertellen. 1 ding nog. Wij hadden een camper bij ons een keer. En daar zat het ontsluitsysteem onder de bijrijderstoel. Dus we kwamen aan de grens. Altijd een beetje spannend, hè, dat laatste moment. En dan stopten wij maar een kwartiertje van tevoren en dan gingen we in gebed. Zenuwachtig, gespannen. We verbranden het papier dat we bij ons hadden met het adres waar we moesten lossen van de predikant. Want dat mocht je niet bij je hebben aan de grens. En daarna gingen we goedsmoeds op pad en we kwamen aan de grens en alle spanning viel van je af. En er komt een douanebeambte aan en die zegt, eruit allemaal. En u blijft erin, zei hij tegen mij. En hij nam mij zo mee naar in die camper in. Maar we hadden ook nog ons jongste zoontje bij ons. Van 1 jaar oud of. En hij zat in de maxicozie op de bijrijderstoel. Oh, laat het ventje maar zitten, zei hij. En het onderzoek duurde 3 uren. En dat Willem van ons, hij is nu werker in China al vele jaren. Want hij is toen wij terugkwamen na 11 jaar is hij weer teruggegaan. Dus hij zit er al 17 jaar. Hij is nu dus 30. Of begin 30 is hij. Dus zo lang is het geleden. En dan had hij weer zijn fles en dan stak hij die aan de douanebeambte weer toe. Hè. Zo van weer ook een slokje en zo ontspannen ging dat. En na 3 uren was die man het helemaal zat en hij zegt, rijden. Dus Gods hand daartussen. Hè. Het is ook een keer voorgekomen dat er een transport gelost was in Oradea, in de grensstad. En die bijbels moesten naar Cluj-Napoca. Dat is onze basisstad waar wij altijd zitten. Dat is zo'n 2,5 uur rijden. En, de predikant uit Cluj-Napoca die kwam om die bijbels op te halen. En heel zo'n auto volgeladen. Maar ja, toen van die checking points hè, in de 80er jaren onder Ceausescu. En dat waren altijd nare punten als de politie je stilzette. Ja. Maar die man die ging in gebed en die zegt, heren, uw engelen wachten rondom ons. Houdt uw hand ertussen. Dus zo'n bijrijderstoel, een zak met bijbels en de achterbank vol en de kofferbak helemaal vol met bijbels. En dan ging die. Eerste beste controlepost van de politie. Ja, stoppen. Dus politie zegt, ik moet eigenlijk naar Cluj-Napoca. Kan ik meerijden met u? Zegt die man. U ziet het, mijn auto zit helemaal vol. Ah, dat maakt niet uit, zegt die man. Dus die pakt die zak met bijbels van de bijrijderstoel. En hij gaat op die stoel zitten. Zet die zak met bijbels op zijn schoot. En daar gaan ze. En elke controlepost, daar ziet die politie dus een politieofficier daarvoor in die auto zitten. Dus die zegt, rij maar door, rij maar door. En ze komen na 2,5 uur in Cluj-Napoca aan. En Nou, dus die politieman die zet zijn zak Bijbels weer op de bijrijdersstoel. Hij zegt bedankt voor de rit en tot ziens. Maar in 1990 was dus Roemenië open. Hè? December 1989 viel Ceausescu. Hij en zijn vrouw zijn geëxecuteerd. En het land ging open. Ik heb hem over een help gebeld. Ik zeg, joh, wij zouden erg graag nog wat verder reizen. Hè, om al die contacten die we sinds 1982 opgebouwd hebben, om die nog wat te onderhouden. Nu het land open is, zullen die dominees toch ook wel misschien nog wat hulp nodig hebben. Of misschien dat wij er nog wel hulp van krijgen, geestelijk. Maar ik wil graag die interactie wat door laten gaan. Mag dat? Ja, dat mag gerust. Alleen wij kunnen dat niet meer faciliteren. Dan moet je maar gewoon zelf je weg zoeken. Nou, dat was niet tegen dovemans oren gezegd. En ik ging op zoek naar een campertje waar we met ons gezin in pasten. Het was in de tijd dat ik in Katwijk stond. Met ons gezin woonden we daar en belt een vriend op het Ermelo, had een autogarage. Hij zegt, moet nou toch eens luisteren, jij zoekt een campertje, hè? Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, nou, ik heb net een motor verkocht en een camper erop ingeruild. Kom maar eens even kijken. Dus we gingen daar kijken. Ik zeg, oh, dus, nou, dit is hij dus geworden. Ik zeg, maar wat moet je ervoor hebben? Want ik zeg tegen mijn vrouw, ja, we hebben niet zo heel veel geld op de bank staan, spaargeld, maar 16.000 gulden. Zeg tegen hem, wat moet die kosten, die bus? Hij zegt 16.000 gulden. Oh nou, dan past dat precies. Dus de eerste de beste keer hebben wij een pallet vol met Bijbels in die bus geladen. En kleding. En toen kwam ik aan de Romeinse grens. Weet je wat er gebeurde? Mijn maag draaide rond. Gewoon dat oude gevoel van, nou, we kwamen daar bij die douanemannen en die zeiden, hey, goeiedag Hollanders, wat gaan jullie doen? Ik zeg, nou, ik ga Bijbels brengen bij die dominees hier in Roemenië. Kijk, maar hier, moet je ook een Bijbel? Ja, dat is goed. En jij ook zeker eentje? Ja, graag. Nou, jij nog? Nou, hier ook 10 Bijbels. En daar gingen we. We werden verder niet eens gecontroleerd of wat ook maar. Maar die bus werd een beetje oud en enkele vrienden staken het hoofd bij elkaar en zeiden, u moet gewoon een andere bus kopen. En dat was in de 90 jaren, we hadden 5, 6 jaar lang met die andere gereden, dus toen werd het deze. En daar hebben we 22 jaar mee gereden tot 2 jaar terug. Toen was die 32 jaar oud of 33 en toen ging het eigenlijk niet meer. Katwijkse tijd. We hadden een voedselactie op touw gezet. En er was een jongen in de gemeente die reed heel veel dozen sla naar de veilingen en zo. Voor Holland Karton. En nou, we hadden 1000 dozen uitgezet in de gemeente. Van joh, breng ze maar bij de pastoriers ze vol zijn. Maar goed, het was een klein rekenfoutje. Want uiteindelijk zat heel de pastorie vol. En op de studeerkamer konden we dan nog een bakje koffie drinken en wat eten. Totdat dus alle dozen ingezameld waren. En we de vrachtwagen konden laden. En onder ziet u hoe we in het Karpatengebied van net, ja, het Hongaars sprekende deel boven Hongarije de dozen losten vanuit onze vrachtwagen in een ossenkar. Dan was het woensdagavond 9 uur en zegt die dominee, weet je wat we nou gaan doen? We gaan nog een kerkdienst houden, gewoon een dankdienst. S'avonds om 9 uur, het heeft niet in de kerkblad gestaan, er is geen internet, hoe ga je dat regelen? Oh, hij zegt, we lopen wel even een paar mannen rond en dat verhaal is zo rond. Nou, om 9:30 was die kerk voor 3/4 vol. En hielden we met elkaar een dankdienst tot 9:30. Geweldig. En de predikant van deze gemeente, ik zal u dat in het stukje na de pauze net, even na de pauze zal ik dat even met u delen. Dat is wel zo'n wonderlijk verhaal geworden. Die ging zendingswetenschappen studeren. En is uiteindelijk nu benoemd op een seminarie in Kluisnapoka van de Hongaarse gereformeerde kerk, waar ze 20 jaar lang hem hebben genegeerd. Waarom? Hij heeft een puriteinse inslag, een heel behoudende, bevindelijke inslag. En dat wilde de kerk niet, tot vorig jaar toe. En het is helemaal omgegaan. En waarom? Op het gebed. Nou, soms combineren we het, onze omgebouwde bus met een goederentransport. Dit is ook al een beetje een wat oudere. Maar in april dit jaar hebben we het ook nog een keer gedaan. Een van onze jongens is meegereden met een vrachtwagen met hulpgoederen. En wij gaan dan aan de zijlijn mee om gevangenissen te bezoeken.
Ja, en u hoorde net al dat de bus 33 jaar oud was. En wij hebben twee geadopteerde kinderen uit China. En die zijn gehandicapt. En die gingen ook altijd mee met de bus. Maar het werd steeds moeilijker naarmate ze ouder werden. We moesten ze de bus indragen en we hadden eigenlijk geen wasgelegenheid. En ja, we keken elkaar eens aan en we zeggen, we weten het eigenlijk niet. Maar weet je wat we doen, zegt mijn man? We gaan samen bidden. We vertellen tegen niemand dat we niet meer weten hoe het moet. Maar we gaan samen bidden. En vragen of de Heer een weg wijst. Of we samen gaan reizen. Of dat ons gezin nog mee kan. Heren, wijs u de weg. Een aantal weken later kwam mijn man op bezoek bij een goede kennis. En hij zegt opeens, hey dominee, hoe is het eigenlijk met je bus? Ja, net als de schoenen van de Israëlieten, die verouderen niet. En die bus blijft rijden. Maar er was geen airco in. Er was geen verwarming in. Er was geen cruise control op. Dus het was echt pittig en het waren zware reizen, vooral in de zomer als het zo ontzettend warm was. Maar die man zegt, ja maar dominee, het wordt toch een keer tijd voor wat anders? Ja, mijn man zegt, natuurlijk, ik voel dat wel aan, maar wij kunnen het echt niet betalen. Wij wachten maar op de Heer. Hij zegt, dominee, ik ga de eerste 10.000 euro inleggen voor die bus. En je hoeft nergens meer zorgen over te maken. Ik ga al mijn collega's in het zakenleven benaderen of we met elkaar voor u een andere bus kunnen supporten. En dit is de bus geworden. 11 jaar oud, helemaal ingebouwd, aangepast, een aangepast toilet, een douchebrancard om de kinderen te kunnen douchen. Ja, alles wat we nodig hebben, een lift, airco, cruise control. Ja, bijzonder. Hoe de Heere gezorgd heeft. In 6 weken tijd was het geld voor deze bus bij elkaar. Wij konden alleen maar zeggen, Heere, dank u wel. U hebt ons antwoord gegeven op ons gebed. Maar er was ook een beproeving. Want we hadden de bus aangekocht. En alles was eigenlijk in werking gesteld. We gingen de bus ombouwen. En toen werd mijn man ziek. En ja, dan staat je hele leven op zijn kop. En Heere, wat wilt u? U hebt zo gezorgd. En nu? Maar de Heere heeft gezorgd. Toen mijn man zijn laatste chemokuur afgelopen augustus nog had. Had hij toch de kracht, de moed en de kracht bovenal van de Heere gekregen. Om tijdens zijn laatste kuur de reis, de eerste reis met de nieuwe bus te gaan doen. De woestijn zal bloeien als een roos. Dat mogen we ervaren in de gevangenissen. Ik zou zeggen, achter het prikkeldraad, achter de gevangenismuren, achter de tralies. Mogen we zien hoe de Heere harten verandert. En dat mensen mogen gaan schijnen als lichten in een duistere plaats. Om ook hun medegevangenen voor Christus te winnen.
Ja, meestal zijn die ontmoetingen van met de gevangenen binnen de gevangenissen gewoon intern in zalen. Hè, in hun ontmoetingsruimte, sociale ruimte, onderwijslokaal. Maar dit was een gevangenis waar het buiten gehouden werd. Waar ze banken hadden staan om de jongeren te bereiken. Meestal delen we ook wat lectuur uit aan het eind van elke sessie die we met elkaar hebben. Dit zijn een paar oudere plaatjes. Dus in 1992 zijn we begonnen met het werk. Dat is nu 26 jaar geleden. Elk jaar zijn we daarna terug geweest. 2 of 3 keren, behalve de 11 jaren dat we in China woonden. Toen deden we het alleen met het verlof, 1 keer per jaar. Dit zijn de jongeren, de juveniles. Zij zijn in het blauw gekleed. En ja, dit is dan zo'n plaatje Kijk daar, de middelste van die drie jongens aan deze kant, dat is onze Willem. Die zat toen dus in een maxi-cozy in die camper op het geheime slot voor het systeem om de Bijbels te verbergen. Nou, dan kan u wel nagaan. Hier vooraan zit Johannes, onze oudste zoon. Hij is nu 30. Hij rijdt in de winkelbevoorrading, laat hier veel bij de Hollander in Barendrecht. Daarachter zitten een paar bewakers. En dan denk je, ja, is dat nou nodig? Ja, er zitten toch altijd een paar bewakers bij. Maar weet je wat zo bijzonder is? Op een keer waren we in de gevangenis en we hadden de dienst gehad. U ziet straks wel die gevangenis van binnen nog even. En na de dienst komt er een bewaker die daarbij was overeind. En die gaat staan en die zegt, zou ik nog een getuigenis af mogen leggen? Ik denk, wat gaan we nu krijgen? Hij zei, ik ben 23 jaar geleden ben ik uit het leger gekomen. En ben ik dus gevangenenbewaarder geworden. Hij zegt, en ik dacht, ik zal die gasten wel eens met een ijzeren vuist, met een stalen vuist, zal ik ze wel eens orde leren en hoe ze zich gedragen. Dat stelletje gasten. Hij zegt, en ik kwam in die gevangenis. En ik zie daar 6 gevangenen om een tafel heen zitten met een open Bijbel. Ik zeg, wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn met elkaar Bijbelstudie aan het houden. Oh, wat zie je daarin dan? En die mannen die beginnen te getuigen, die 6. Hij zegt, en die bewaker zegt, ik ben nieuwsgierig, ik ging ook een Bijbel kopen. En ook opgegroeid in de Romeins-Orthodoxe kerk. En gewoon met Pasen ook naar de kerk en met kerst, maar verder niks. Hij zegt, God heeft ingegrepen in mijn leven. En ik heb Jezus Christus leren kennen als mijn zaligmaker. Hij zegt, en jullie komen elk jaar terug. Ik heb het nooit begrepen waarom je dat nou deed. Tot dat moment, zegt hij. En dan ben ik alleen maar verwonderd. Dan zeg ik, maar ga ik mijn mond niet open doen, want ik mag alleen maar bewaker zijn en niet wat ik nu hier doe. Ik zeg, nou, van mij mag dat wel even. Ja, de vrouwengevangenis.
Ja, altijd weer aangrijpend, de vrouwengevangenis, hè. En dan denk je bij jezelf, waarom zijn die vrouwen hier? En ja, je vindt het, ik vind het persoonlijk heel moeilijk als ik deze vrouwen ontmoet. En toen ik hier was, toen dacht ik, waarom zijn ze eigenlijk hier? Ik zou het eigenlijk wel zo graag willen weten, waarom ze hier nou gevangen zitten, hè? En ineens kwam er met kracht in mijn hart, ja, maar waarom wil je dat eigenlijk weten? Want je bent zelf net zo zondig als zij. Zij zijn met een misdaad op heterdaad betrapt. En jij zondigt. En jij mag hier nog zijn. En toen kon ik alleen maar zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal hier in deze gevangenis? En toen heb ik, zo goed en kwaad als het kon, geprobeerd met deze vrouwen te spreken. De Bijbel geopend en de Bijbel uitgedeeld en gebeden of God het wilde zegenen.
Ja, dit is dan ook in een gevangenis die onder constructie is. Zo na de dienst even maar een woord van man op man, één op één. En zo is het ook een keer voorgekomen dat ik een gesprek kreeg met een jonge man. En dat bleek een Hollander te zijn, uit Amsterdam vandaan. En ik zeg, joh, hoe kom jij nou hier zo terecht? Moet je nog lang zitten? Dat vraag ik eigenlijk ook nooit. Ik vraag ook nooit wat ze gedaan hebben. Tenzij ze er zelf mee komen. Hè. Soms wil een gevangene het vertellen als een stukje bevrijding voor zijn geweten. En of je er samen voor bidden wil voor vergeving. Maar anders dan niet. En ja, hij zegt, ja joh, ja, aan de grens een auto ingevoerd en dat is niet helemaal goed gegaan. En toen is hij teruggekomen naar Nederland. Ik zeg, en als je dan in Nederland komt, wij stonden toen in Nieuw-Lekkerland, dan zal ik wel werk voor je zoeken. Nou, gevonden, een woonplekje voor hem gevonden. Belde zijn baas s'ochtends om 6:50 weer. Joh, wat blijft hij nou? Want hij zou om 6:00 klaarstaan. Dus ik dan maar weer daarnaartoe van, joh, waar ben je, Erik? En nou ja, dat zijn lange verhalen, hè, die terugkomverhalen in de maatschappij. Tot wij halverwege het Sina-verblijf een keer in Nederland staat. Ik zeg, joh, tegen mensen die het overgenomen hadden, waar is die Erik gebleven? Ja, die zit nou in een gevangenis hier in Nederland. Ik zeg, dat meen je niet. Dus ik heb hem opgezocht en ik zeg, Erik, hoe kom je nou hier? Ja, dat was een oude zaak, waar ik nog even voor zitten moet, zei hij. En ja, nou ja, goed. Maar hij is toch weer vrijgekomen en hij is in de Bijbel gaan lezen. En ja, Wat zal de Heer ermee doen? Het is aan hem, hè? Maar het is dan zo'n persoonlijke ontmoeting.
Wij kwamen ook altijd in de gesloten tijd bij, bij dominee Whisky Ferens. En altijd een bijzondere ontmoeting. We kwamen vaak 's avonds laat en dan was hij al eens in zijn ochtendjas. En, maar we moesten altijd binnenkomen en altijd werd de Bijbel opengeslagen. En las hij met ons, deden we een Bijbelstudie. Hier ziet u naast hem zijn vrouw. En ook hun hulp. En dominee Wiske Verens heeft 7 jaar gevangen gezeten om zijn geloof. En zijn vrouw apart met haar kinderen. En de hulp mocht dus bij zijn vrouw blijven met hun kinderen. En dominee Wiske Verens is een voorbeeld voor ons allemaal. Hij kreeg nadat de Bijbels waren gelost huiszoeking. De volgende dag. En de Bijbels waren al weg. Maar hij zegt tegen de geheimpolitie, nou, ja, je mag mijn huis doorzoeken. 2 mannen, alles overhoop gehaald. Alles in zijn studeerkamer overhoop, de andere kamers. En niks gevonden, want de Bijbels waren al weg. Toen wilden ze weggaan, niks gevonden, boos. En hij bleef bij de deur staan. Hij zegt, jullie kunnen absoluut nog niet weggaan. Want weet je, mijn vrouw heeft een maaltijd klaargemaakt. Ze wil heel graag dat jullie nog met ons de maaltijd gebruiken. En ze konden niet weigeren. En ze gingen met de familie Whisky aan tafel. En hij bad voor hen. Hij at met hen. En toen hij een aantal maanden later een van de geheime politie ontmoette in de bus, zei die man, dat gebeuren bij jou in huis heeft een verandering in mijn leven teweeg gebracht. Ik zie nu dat ik niet zonder God kan leven. Dat ik hem nodig heb. En dit was dus echt een voorbeeld van, hebt uw vijanden lief. Alles overhoop, alles kort en klein. En toch een liefdemaaltijd aangeboden.
Ja, mijn vrouw die zei net, we hadden een aangepaste bus nodig. Maar misschien heb je wel een vraag daarbij, maar waarvoor dan?
Toen in China woonde, had ik een droom. En ik droomde dat ik een klein Chinees meisje wilde adopteren. Ik dacht, oh, als je 12 kinderen hebt, waarom dan nog niet 1 of 2 uit dit land waar zoveel nood is? Ik zag zo'n klein meisje in mijn droom al door ons huis huppelen, samen met onze kinderen. En ik voelde me zo blij worden. En ik zei de volgende dag tegen mijn man, ik zeg, oh, kunnen we niet een kindje adopteren nog? Hij zei, ja, maar dat moeten we wel zeker weten. We moeten echt aan de Heere vragen of dat zijn plan is. Dus ik bad. En ik vergat het soort ook weer. En toen kwamen wij in een weeshuis, wat we met support van Nederland mochten ondersteunen. Ik liep daar rond en ik zag een kamertje met een bedje apart. En ik liep daar toch even naartoe. Ik dacht, hé, een kamertje met een bedje, zo apart. En daar zag ik een jongetje liggen, van 1 jaar oud, met een waterhoofd. En ik stond bij dat bedje. En het was alsof ik met innerlijke ontferming bewogen werd over dat kind. Dat kind werd op mijn hart gelegd. En we gingen naar de directrice en ik zeg, man, dit kind moet geholpen worden. Nee, zegt de directrice, is helemaal niet nodig. Laat het gewoon doodgaan. Het heeft toch geen leven. Laat maar doodgaan. En wij zeggen, maar wij willen dit kindje helpen. Wij willen het een operatie geven. Wij, nee, er komt niks van in. 6 maanden bidden, smeken, vragen. Uiteindelijk mochten wij meenemen voor een operatie. En het mooiste moment voor ons was toen we dit kind in ons huis kregen en ik met hem op de bank zat. 1 jaar oud, waterhoofd en ons jongste dochtertje was 3 jaar oud. Ze kruipt naast me. heel dicht bij dat nieuwe kindje. En ze aait hem over zijn hoofd. En ze zegt tegen hem, nu ben je lekker bij je eigen mammetje. En ik zei, dank u wel, heren. Want nu weet ik, dit kind mag ons kind worden. Maar het heeft 7 jaar geduurd. Het duurde lang, maar God heeft het wel gemaakt. Hier ziet u ons team, onze 4 meiden die altijd nog trouw met ons naar Roemenië reizen, in de gevangenissen meegaan, meezingen, meebidden. En in het midden ziet u onze Grace, ook geadopteerd uit China, een klein meisje, gehandicapt, maar een kleine evangeliste. Hoe hebben wij haar gekregen? Samuel moest na 2,5 jaar terug naar het weeshuis. Waarom weten we tot op de dag van vandaag niet? Het was een groot verdriet voor ons. Want we hadden toch zo'n hoop dat we mochten adopteren. Maar na 4 weken kregen we hem terug. En toen wij dus terugreden van Samuel wegbrengen, had mijn man op zijn hart, God zal ons een dubbele zegen geven. Maar ik zeg, heel verdrietig, maar hoe dan? Hoe dan? Hij zegt, ik weet het niet. Ik weet ook niet of Samuel terugkomt ooit. Maar God zal ons een dubbele zegen schenken. 4 weken nadat Samuel weg was, kregen we hem terug. En 1 week later stond er een jong stel aan de deur. Met een kindje gevonden op straat. Bij een bedelaarsgroep. En we weten geen raad met haar. Ze heeft een waterhoofd. Net als jullie Samuel. We weten het niet. Wij hoefden elkaar maar aan te kijken. Wij mochten het weten. God had ons een dubbele zegen beloofd. En daar was de tweede zegen. Samuel terug. De eerste zegen. Grace. Genade. De tweede zegen. De dubbele zegen. Tot nu toe mogen we dat zo ervaren. En onze Grace mag als een kleine evangeliste met ons meereizen. En zijn liefde uitdragen. Ja, dit is gevangenis in Bayamare. De namen staan erboven, maar dus voor u misschien ook niet zo boeiend waar het allemaal is, maar een gevangenis in Roemenië. En we worden hier altijd hartelijk ontvangen, ook Grace. En ja, we mogen daar ook vertellen van zijn liefde, zijn trouw. We maken het mee op onze laatste reis, dat er een gevangene was die eigenlijk, ja, Ik heb er niks mee met die Jezus van jullie. Het doet me niks. Wat maakt het ook eigenlijk uit? En het was eigenlijk maar tegenstand. Hè? Elke keer weer onder de dienst. Tegenstand. We voelden het. Tegenstand van die man. Toen kwam Grace. En ze ging Bijbels uitdelen. Ze zegt, pap, mag ik de Bijbels en de boekjes uitdelen? En dan legt ze haar Bijbels, de Bijbels en de boekjes op haar rolstoelblad. En ze rijdt tussen die man rond. En die man wilde geen Bijbel aanpakken van haar. En ineens vroeg hij aan haar, Grace, how much do you love the Lord? Hoeveel hou jij van de Heer Jezus? En ze zegt ineens, very much. Heel erg veel. En dan zegt ze ineens, I cannot even tell. Ik kan het niet eens vertellen hoeveel ik van hem houd. En ineens zien we tranen komen in de ogen van die man. En hij nam een Bijbel aan.
Nog even de gevangenis van Craiova en een vlakbij gelegen gevangenis. Dit is een gevangenis waar we elk jaar wel een paar keer komen ook. Met blijdschap vanwege ja, de ontvangst daar, de openheid, de hartelijkheid. Weet u, elke reis als wij terugkomen uit de gevangenissen, dan ja, kan ik het niet laten om zondagsmorgens bij de eerste dienst die dan weer in Oudorp hebben, zomaar een paar getuigenissen door te geven. Hè? Maar op een gegeven moment heb ik het gevoel van, moet ik dat nou wel doen steeds? Want die mensen denken, ja, in Roemenië gebeuren wonderen, in Oudorp zeker niet. Nou, in Oudorp ook. Daar was vorig jaar september een man die zomaar op zijn akker tussen de slakroppen en de tomaten neerviel en het mocht verliezen van de Heeren. En elke zondag nu in de kerk zit, terwijl hij 30 jaar niet gegaan is. Er is een andere man die 40 jaar niet gegaan is, hij is nu 72. En door het sterven van zijn vriend stilgezet. Dus God verandert overal mensen. Afgelopen april waren we weer in deze gevangenis. En er zit er altijd bij, hoe moet je dat zeggen, als portier zit daar een dame, een wacht, een vrouwelijke bewaakster dus. En die neemt onze paspoorten in, schrijft de namen netjes op, altijd hartelijk. Een jaar of drie terug hebben we haar ook een Bijbel gegeven. Ze is altijd daar dezelfde. En nou, we zouden door de detectiepoort gaan. Hè. Je gaat door een veiligheidspoort, je gaat door een andere gate en dan nog een poort. En uiteindelijk kom je dan bij de groep gevangenen. Dus we zouden door de detectiepoort gaan. Komt in één keer een bewaker aanlopen. Nee, jullie moeten vandaag niet in deze gevangenis zijn. En nou, weer zo'n heerlijke complicatie. En het was 30 graden en ik had lopen zeulen met een paar dozen Bijbels. En de bus stond wel 2 kilometer bij de gevangenis vandaan, omdat het parkeren daar onmogelijk was. Maar ik denk, gelukkig hoef ik maar 1 keer met die Bijbels te lopen. En dan hebben we ze uitgedeeld en terug heb ik lege dozen. Maar dat was dus anders. We moesten met die volle dozen weer terug naar de bus. 8 kilometer gereden buiten de stad. En toen kwamen we in deze gevangenis.
We kwamen in deze vrouwengevangenis. We waren heel verbaasd. We wisten van het bestaan van deze gevangenis niet af. En we werden daar zo hartelijk ontvangen. En er was gehoor. Er was een open oor. Er waren tranen. Maar het mooiste van alles was, na deze dienst stond er een mevrouw op. En die vroeg aan de bewaakster: mag ik voor deze mensen bidden? En toen ging zij voor ons bidden. Voor ons als gezin. Voor ons werk. Voor het werk in de gevangenissen. En zij had gebeden. En ze zegt tegen een paar andere vrouwen: zullen wij nu ook wat voor hen zingen? Zij hebben voor ons gezongen, maar wij willen ook voor hen zingen. Dat is zo'n bijzondere ervaring. Dat je dan zoveel terug mag krijgen op zo'n moment. Dat je in zo'n vrouwengevangenis komt, eigenlijk zo onverwacht. En eigenlijk een beetje, wat vervelend nou, dat we weer weg moeten bij de gevangenis. He, moeten sjouwen met die Bijbels. Maar hier mochten we de vrouwen allemaal een Bijbel geven. Hier mocht ik ook het getuigenis vertellen van Samuel en Grace. Hoe de Heere hen in ons gezin bracht. En naast mij is de vertaalster die altijd met ons meegaat. En vanuit het Engels naar het Roemeens vertaalt.
Ik denk dat dit wel een mooi moment is om even te pauzeren. Dan heb ik straks hebben we samen nog een 20 minuten met wat andere gevangenissen en nog wat getuigenissen na de pauze.
Zoals we horen zal nu de pauze gaan plaatsvinden. Maar ik wil eerst nog laten zingen uit Psalm 146. Het is de Heer die het recht der armen, de verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En na het, onder het zingen van deze psalm wordt er ook gecollecteerd voor de GCB, die ook dit werk van Dominee van den Berg en van mevrouw van den Berg bekostigt. En daarnaast een pauze van ongeveer een kwartier. En daarna hoop ik jullie allemaal weer in de zaal te ontmoeten, zodat Dominee van den Berg het verhaal kan voortzetten. Dus we zingen nu Psalm 146, vers 5, terwijl er gecollecteerd wordt.
Ik hoor dat ik verder mag gaan, dus dan doe ik dat maar. Tegelijk verder gaan zal niet gaan, u en ik, maar... Ja, dat is dan onze vertaalster die we dit jaar meekregen. We hebben een jaar of drie een vertaler gehad. Dat was een jongen van de Romeinse Orthodoxe Kerk die heel weinig van de Bijbel wist. Maar verbazend hoe hij in 3 jaren tijd in de Bijbel thuis raakte. Maar onze dochter, de oudste van de 4 jongsten, die heeft 6 maanden in Roemenië gezeten. En is in contact gekomen met deze jonge vrouw. Zij is christin. Met haar hart. En het is voor onze meiden geweldig en weldadig om haar in de bus erbij te hebben. En wat het vertalen betreft, dat gaat bijzonder goed om dankbaar voor te wezen. Zomaar een gevangene. Mijn vrouw vertelde net het ene verhaal uit Bijenmare. Ik vertel maar even kort het andere. Wat zit er nou achter het gezicht van zo'n gevangene? Het is niet deze man, maar een maat in de gevangenis. Die vroeg aan het eind van de dienst: dominee, weet u het gouden vers uit de Bijbel? Dus ik keek wel een beetje hulpeloos naar mijn vrouw, van help me nou even. Ja, en ik had het wel kunnen raden natuurlijk, maar ik zeg, zeg het nou zelf eens. Hij zegt, het is Johannes 3 vers 16, hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik zeg, hoe kom je daaraan, aan dat vers? Hij zegt, dat de Heer in mijn hart gelegd. Wanneer dan? Hier in de gevangenis is dat gebeurd. Ik vroeg niet, hoe lang zit je? Ik vroeg niet, wat heb je gedaan? 1,5 jaar later, na mijn ziekte, vorig jaar augustus, waren we weer in die gevangenis. Ik dacht, ik hoop dat die man er nog zit. Ja, ik moest natuurlijk hopen dat hij er niet zat. We hadden de dienst gehad, bijna aan het eind, en hij was er niet. Tot plotseling kwam hij binnen, op zijn stok geleund, oudere man. En hij ging zitten, komt na de dienst naar ons toe. Hij zei, nog 1 maand en dan ben ik vrij. Nou, echt? Ik zeg, hoe lang heb je dan gezeten? Ik denk, nou kan ik het wel vragen. Soms is het pijnlijk, als ze moeten zeggen, ja, ik moet nog 10 jaar of ik moet nog 13 jaar. Ik zeg, hoe lang heb je gezeten? Hij zegt, 16 jaar. Ik zeg, dat meen je niet. Ja. Ik zeg, dan heb je een moeilijke tijd gehad. Nou ja, hij zegt, want God was met mij. En het was goed. Hij zegt, nou zullen we elkaar hier wel niet meer zien op aarde. Maar ik geef dit Bijbelvers aan jullie mee als gezin. Psalm 50 vers 15. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En weg was hij. Dus ja, dan loop je zo'n gevangenis uit. En dan zeg je, heren, doet u dat zo? Gela. Nou, dit is een van de bekendste, ook de grootste gevangenis van het land. Zo'n, 3 uurtjes over de grens vanaf Hongarije. En dit is de eerste gevangenis waar we ooit binnenkwamen. Het was in 1981, najaar, dat ik in Cluj-Napoca in een weekdienst mocht spreken. En na de dienst komt daar een man naar me toe en die gaat zo voor me staan en hij zegt, morgenmiddag 3 uur ga je met mij mee naar de gevangenis. En dan ga je die preek die je vanavond gehouden hebt, ga je daar ook houden. Ik zeg, wat? Waar heb u naar de gevangenis? Ik? Maar ik ben dominee in de kerk. Ik ga niet naar de gevangenis. Nee, dat gaat, ja trouwens, ik probeer even gauw wat te verzinnen. Eigenlijk willen wij gewoon morgenochtend voor lieve leven weer terugrijden naar Nederland. Anders ben ik niet op tijd voor de prekenzondag. En dat was laatste. En wij terug naar Nederland. Weet je hoe die rit terug naar Nederland was? Schuld. Nette dorpsdominee, jij wilt niet dienen waar ik je zend. Ja, wij kwamen in april met Pasen weer in diezelfde stad. Weer woensdagavonds in diezelfde kerk. Weer preken. En ik zag die man niet. En ik wist niet of ik nou blij moest zijn en een zucht van verlichting slaken. Of dat ik verdrietig moest zijn. Maar na de dienst stond hij ineens voor me. Waar hij vandaan kwam. Hij ging voor me staan. Hij zei, en denk erom, hè. Morgenmiddag 3 uur ga je met mij mee naar de gevangenis van Gela. Ik zeg, ik zal gaan. En hij nam hem mee op sleeptouw. Dit is de gevangenis waar Whisky Ferens gezeten hebt. Ook Richard Wurmbrand, de oudste onder ons, weten zijn naam nog, heeft in deze gevangenis gezeten. En het is zo schitterend. Whisky Ferens vertelde, als je nou die gevangenis binnenkomt, moet je maar eens opletten, zei hij. Dan kom je dus gewoon door de portierspoorten heen, het gebouw. En dan kom je door nog weer een poort heen, nadat je de detectiepoort gaat op. En dan kom je op een soort kleine binnenplaats. En dan moet je nog een poort door, die gesloten is. En dan kom je in een ruimte waar ja, de samenkomsten plaatsvinden. Maar die laatste poort, een hele grote stenen boog boven die poort. En daar staat boven, in het Latijn, God is mijn helper en mijn beschermer, wien ik zal vrezen. Hij zegt, toen wij er samen vast zaten, Richard Wurmbrand en ik, elke morgen als we weer aan het werk moesten, liepen we onder die poort door. En die bewakers die zagen helemaal niks natuurlijk, maar wij keken omhoog. God is onze helper en beschermer. Hem zal ik vrezen. En dat gaf ons kracht voor de dag. Hier loop je dus naar de ingang toe, hè, dus paspoorten inleveren. Soms duurt het een kwartier voordat je binnen bent. Soms een half uur. Soms een uur. En dan kom je zo in deze zaal. Het was in deze gevangenis, 2 jaar geleden, dat een gevangene midden vooraan zat en mij 3 keer in de rede viel en zei, ik wil niet dat u over die naam van Jezus spreekt. Ik zeg, als God het nou wel wil. En de 2e keer, nog even feller. En de 3e keer, ik zeg, maar nou moet je even wachten. Ik zeg, nou moet je mij toch eens even 1 ding nog laten zeggen. Ik zeg, zie je dat schilderij daar aan de muur hangen? Daar in het midden. Daar hangt hij. En hij bloedde voor jouw zonde. Hij zweeg. Zeg, zie je dat andere schilderij daar hangen, net boven mijn hoofd? U ziet het, dat oog. En dat is een kunstenaar die daar vastgezeten heeft in de gevangenis en die schilderijen in de loop der jaren geschilderd heeft. En dat oog, u kunt dat van afstand niet zien, heeft een weerspiegeling in het oog van het kruis van Jezus. Ik vroeg, was er dan een gevangene in deze gevangenis die Jezus in het oog kreeg? Of was er een gevangene waar Jezus het oog op kreeg? Maar onder dat oog drupt een traan. En ik keek naar die gevangene. En hij brak. We hadden het gebed gedaan en het Onze Vader met elkaar gebeden. En de lectuur uitgedeeld. En hij kwam naar de deur toe. Als een gebroken man. En hij schudde mijn vrouw de hand en hij zei, God heeft zijn woord gebruikt vanmorgen om mijn hart te breken. Ik zal hem dienen en ik zal hem volgen. Het gezin is erbij. Grace had de eerste paar jaren zoiets van, pap, ik ga niet mee vandaag. Ik ben te moe. Zeg, meisje, dat hoeft ook niet altijd. Het is natuurlijk best wel belastend als je weer zo'n detectiepoort door moet en weer de rolstoel uit en weer naar boven gedragen de trap op. Er zijn nergens liften in niet 1 gevangenis. En weer die zaal in. Vorig jaar, de eerste rit die ik deed na mijn ziek zijn, hebben we 15 gevangenissen bezocht. En elke dag zei ze weer, pap, ik ga vandaag mee. Zeg alleen vanmorgen zeker. Nee, of vanmiddag ook. En dan gingen ze weer mee. Wij mochten daar even kijken beneden in de celruimte, welke de cel van terechtstelling was. Hier werden in de 50er jaren degenen die om het geloof vastzaten terechtgesteld. Ook politieke gevangenen. Maar ze hebben een soort rehabilitatie, een eerherstel in deze ruimte aangebracht, een hele lijst met namen van mannen die om hun geloof omgebracht zijn. De gevangenis van Gayest. Afgelopen april waren we in deze gevangenis. Dit is van, denk ik, vorig jaar of het jaar daarvoor. Maar afgelopen april waren we daar weer. En er was een man van het departement van het onderwijs bij. En die was ook bij de dienst aanwezig. En later stuurde hij een e-mail naar Prison Fellowship Roemenië. En hij zei, die Hollanders, die moet je maar eens gewoon terug laten komen. Want dat zijn mensen die hebben wel wat mee te geven aan onze gevangenen. Nou, hier gaat Grace in haar rolstoel rond langs de gevangenen. En als u weet hoe bang zij van mannen was toen zij net in ons gezin kwam, 1 jaar oud. Ze kromp ineen als ze een man zag. En nu gaat ze zo met de rolstoel zo even langs die mannen heen van, moet je ook een Bijbel? En ja. Achter elk gezicht een leven, vaak ook wel mannen uit gebroken gezinnen. Dit is de gevangenis van Bistrica. Het is de tweede gevangenis waar we ooit kwamen. 26 jaar geleden. Elk jaar komen we hier een paar keer. En dit was de gevangenis waar de bewaker op stond en zei. Ik heb een getuigenis. Mag het even. Wat God gedaan heeft in mijn leven. Toen ik uit het leger kwam 23 jaar geleden. Elk jaar heeft Prison Fellowship Roemenië ook een programma waarbij zij pakketjes brengen naar de gezinnen van gevangenen. En met name uit de vrouwengevangenis vandaan is dat heel belangrijk, want in die schoenendoos die dan naar het gezin gaat met daaromheen nog wat extra hulpmiddelen, komt ook een briefje van de gevangene zelf met een foto. Zodat de gevangene weet, maar jouw vrouw denkt nog aan jou. Of jouw man is jou niet vergeten. Kinderen, jullie vader weet van jullie af. Zul je elkaar niet vergeten? En ik was in deze vrouwengevangenis 2,5 jaar geleden in oktober. Ik zou lesgeven, ik laat daar zo nog even iets van zien. En ik had toen gesproken, tussendoor kon ik toch nog een paar gevangenissen binnen. En hier sprak ik over Naomi. Dat zij terugkwam in Bethlehem en zei, noem mij maar Mara. Nou, hier heb je echt zo'n gezichtsuitdrukking, hè, van een gevangene. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Het is wellicht ook mijn eigen schuld, mijn eigen zonde. Maar ik zei tegen die vrouwen, weet je, als God dan in het leven van Naomi zo duidelijk terugkomt. Hè, ze heeft gehoord, God heeft zijn volk weer bezocht, gevende hen brood. Zegt, dan wordt door de Heere zelf die bitterheid en die, ja, die zielsbitterheid uit Naomi weer weggenomen. En zij hoeft geen Mara meer te heten. Haar bittere leven wordt toch weer zoet, dat van een Naomi, van de liefelijke. Zullen we er samen op bidden? Ik zal het nooit vergeten. Ze stonden daar zo in een halve cirkel voor mij toen we zouden gaan bidden. En een van die vrouwen viel zo pedoes op haar knieën in het stof om te bidden. En als dan het gebed geklonken heeft, dan klaart het gezicht op. En de vrede vervult het hart. Ja, dit is echt een stukje voor mijn vrouw, hè.
Ja, de vrouwengevangenis. In deze gevangenis mag Drees niet mee naar binnen, want je moet 18 zijn om in de vrouwengevangenis te komen. En dus zijn met een klein koppeltje. Maar heel indrukwekkend ook was hier een zaal vol. 60 vrouwen waren hier bij elkaar. En er werd geluisterd. Geluisterd met open mond. En wij waren onder de indruk van de rust en de stilte die er was in deze gevangenis onder de vrouwen. Want u weet, als de vrouwen bij elkaar zijn, dan is het een gekwebbel van je welste. En na de bijeenkomst zei één vrouw tegen de bewaakster, mag ik alstublieft deze mensen nog wat meegeven? En ze gaf ons een tekst mee uit Rut 2. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt. Dan word je stil. Heel stil. Heren, gaat u nu door met uw werk hier. Dat wij dit mee mogen krijgen. Hier ziet u nog een keer de groep vrouwen die luisteren.
In deze gevangenis ontmoetten wij 11,5 jaar geleden een man. En 2 jaar geleden waren wij in Gerla. En die man die staat ineens op van zijn plaats en hij zei aan het eind van de dienst: maar ik heb u ooit in Merkuriatsjuk gezien. U hebt daar toen een dienst gehouden. En vanaf dat moment ben ik in de Bijbel gaan lezen. En nu heb ik 9,5 jaar gezeten. Ik moet nog 1,5 jaar. En dan ben ik vrij. Ik zeg, en dan? Ga je dan naar je oude konuiten terug? Ga je dan weer je oude vrienden opzoeken? Ja, hij zegt maar wel met een andere boodschap en een ander verhaal dan ooit. Grace vertelt soms tegenwoordig zelf haar levensgetuigenis van... ik ben op straat gevonden. En ja, het was trouwens in een stad van 6 miljoen mensen. Hè. Wie verzint dat? Om dan... ja, hoe zal ik dat nou eens heel eenvoudig zeggen... om dan een gezin uit te zoeken uit Nederland vandaan. En dan zo'n meisje in het gezin te brengen. Voor ons een wonder. Voor haar een wonder. Zeg, ik ben nog geen Chinees meer hoor, ik ben nu Hollander. Zegt ze. En ze gaat elke gevangenis mee. En haar lievelingslied, wat zij zingt is... ja, luistert u maar. Wondere genade van God, hè? Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden. Hij redde een zondaar zoals ik.
Ja, mijn man had het net al aan dat Prison Fellowship... Roemenië ook heel veel doet aan de outreach naar de hulp aan de familie van de gevangenen. En zeker in de wintertijd is dat heel erg nodig, want ja, u ziet wel waar ze wonen en hoe moeilijk het leven is. En misschien hebt u zelf ook wel eens meegedaan aan de schoenendoosactie om schoenendozen te vullen voor kinderen. Onze dochter heeft dus afgelopen kerst ook mee mogen helpen om... de schoenendozen na te kijken, foto's erin te doen, zoals mijn man vertelde. En zo wordt in moeilijke gezinnen, armoede waar armoede is, hulp verleend door Prison Fellowship Roemenië. Dit komt uit onze bus. Zoveel slepen we mee, elke reis weer. En er wordt... geweldig gegeven, altijd maar weer kleding, schoeisel, speelgoed, ja, te veel om op te noemen. Het wordt daar gesorteerd, uitgezocht en ja, onze meiden zeggen, pap, wij gaan wel in het pad liggen op de heenreis, stop mijn bed maar vol met goederen. Dus ze zijn altijd bereid om ook ja, mee te helpen in het hele gebeuren. Mijn man vertelde net in de gevangenis van Gerla dat die man zo opstandig was. En onze meiden fluisterden zo even naar mij. Mam, bidden, bidden. Anders redt papa het niet. Bidden. Zoveel support mag er zijn van onze kinderen. En hier ziet u de directeur van Prison Fellowship Roemenië, die zelf meegaat de dorpen in en daar de goederen persoonlijk ook uitdeelt aan de mensen die het zo hard nodig hebben. Nou, u ziet de omstandigheden. Het is niet, je zou zeggen, dit is wel echt heel hard nodig om daar hulp te verlenen. Dus we zijn ook altijd weer heel dankbaar dat we ook goederen mee mogen nemen om zo de nood te kunnen lenigen. Nou, en u ziet het wel, hier reden we met onze bus. En mijn man die houdt van binnenweggetjes opzoeken, maar het komt niet altijd even goed uit.
Ik vind dat ze dat nog wel erg netjes en mild verwoord. Ja, klein stukje tussendoor en dan de laatste gevangenis. Even een klein stukje over het Hongaars Protestants Theologisch Instituut van Cluj-Napoca. Toen wij naar Sina zouden gaan, had de GZB besloten dat wij toch eerst een poosje elders in het buitenland zouden werken om ons voor te bereiden op het werk van de zending. En wij mochten naar Grand Rapids voor 2 jaren om daar vooral voor de kinderen goed Engels onder de knie te krijgen. Zelf mocht ik mijn mastersopleiding doen aan het Calvin Theologisch Seminari daar in Grand Rapids. Nou, dat was gewoon geweldig fijn dat het mocht. Ik heb daar een professor ontmoet, Greenway heette die. Nou, dat was een man met, ik zou zeggen, zoveel genade. Als een vader heeft hij mij gewoon dingen bijgebracht en principes van de zending en heel de inhoud van het boeddhisme verteld hoe dat ging. Geweldig. Dus ik had mijn masters gedaan en toen zei hij, weet je wat ik moet doen? Je moet er ook nog gewoon even je proefschrift achteraan doen. Ik zeg, wat zegt u professor? Ik ben gewoon een boerenjongen tussen de koeien opgegroeid. Ik geloof niet dat ik dat ga doen. Hij zei, toch moet je het doen. Ik zeg, waarom dan? Hij zei, maar als je nou ooit nog eens les gaat geven. Ik zeg, maar deze jongen gaat geen les geven, want dat is gewoon niet mijn ding. Laat mij maar een beetje modderen, hè, tussen, zoals tussen gevangenen, daar voel ik me dan nog een beetje thuis. En verder, hij zei, toch ga je het doen. Ik zei, ja professor. Dus hij zei, je gaat naar Holland, Michigan. Daar zit het seminarie van de RCA. Dat is een dochterkerk van de Hervormde Kerk. Dan ga je aanmelden. Ik zei, ja professor. Dus ik ging. De decaan ontving mij en zei, ik breng het in het team. En over een week hoor je het. Dus dan mag je je promotie wel voor gaan bereiden, denk ik. Dat zal een jaar of 6 of 8 duren, maar goed. Ik denk nog 6 jaar dat. Ik weet niet of ik dat. Lang verhaal kort, ik kreeg na een week een brief. U bent afgewezen. Yes. Ik nam mijn professor en zei: professor, ik heb hier een brief voor u, wil hem lezen. Het wordt helemaal niks, want. Ja, waarom dan niet? Nou, ze vinden gewoon als je naar zo'n land als China gaat. En je hebt dan een gezin met 12 kinderen. En je gaat dan als pionier daar een post bekleden. En je hebt niet eens een team waar je op terug kunt vallen. Dan denk je daarnaast ook nog je studie te kunnen gaan doen. Nou, die teleurstelling willen we je besparen. Dat moet je maar op een andere manier gaan. Of wat ook, maar dit gaat niet lukken. Oh, dat maakt niet uit, zegt de professor. Ik bel wel even naar Philadelphia. Daar heb ik 7 jaar les gegeven als professor in zendingswetenschap. Daar kun je zo inschrijven. Ze pakt de telefoon. Ja, ik heb hier een student. Die moet je even inschrijven. En dan komt hij. Het was april. In juni. Oh ja, introductieweken goed, geregeld. En ze gaat dat zo? Hij zegt, dat gaat zo. Ik kwam terug in 2012 en de GZB zegt, weer niet naar een ander land. Ik zeg, nee, wij moeten een poosje in Nederland zijn. Ook voor onze gehandicapte kinderen. En ik wil in Nederland de schouders een beetje onder de kerk ook mee wat doen. He, 2004, die vreselijke kerkscheuring achter de rug. Ik wil gewoon met mijn broeders en zusters in Nederland een poosje meewerken, misschien meehuilen, af en toe meebidden. Nou, dan nemen we hier afscheid, zegt de GZB. En toen werd ik beroep in Oudorp, een gemeente die zo klein was met maar 29 mensen in de kerk. Dus ja, Oudorp zegt, we willen u erg graag beroepen, maar het is maar voor 60%. Nou, zegt de GZB, vullen wij die andere 40 in. En weet je, we hebben een hele mooie post in Cluj-Napoca, daar kan je les gaan geven. Les geven? Ik had inmiddels mijn promotie in 2008 afgerond. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik heb les gegeven. En dat was dus theologiestudenten waar ik dan zendingswetenschap mocht geven 2 weken. En toen heb ik mijn professor een e-mail geschreven in Amerika. Ik zeg, professor, ik ben u heel dankbaar dat u zo doorgezet hebt toen. Met de wijsheid die u van God gekregen had. Want het past nu zo mooi in elkaar. En ik kreeg een e-mail terug. You made my week. Jij hebt mij de beste week bezorgd die maar denkbaar was deze laatste maanden. Want ik ben nu 82. Ik moest van de week stoppen met lesgeven. En ik ben ook gestopt met preken. En dan ben jij degene die het stokje overneemt. En jij mag lesgeven aan studenten. Hebben wij dan een wonderdoend God, ja of nee? Zit daar een student tussen en die zegt, ik heb nou 4 jaar theologie gestudeerd, ik stop ermee. Ik zeg, wil de Heere dat ook? Hij zegt, zal je wat vertellen, zei hij. Ik moest mijn laatste tentamen doen het achterliggende jaar. En ik was 3 keer voor dat tentamen gezakt. En ik was van plan om er gewoon mee te stoppen, want ik wist het echt niet meer. En ik loop door de stad heen en ik zie daar een gebouw en daar staat op Nineveh, op dat gebouw. Ja, zegt de Heer, en jij bent Jona. Je bent op de vlucht voor mij. Hij zegt, en ik ging naar tentamen diezelfde middag. En ik had niks voorbereid, want ik wilde zakken. Maar ik slaagde. Hij zegt, nou ben ik aan het 4e jaar begonnen en weet je wat ik denk? Na uw colleges, dat ik de zending in moet. Dat God een andere roeping voor mij heeft. Om de onbereikten te gaan bereiken. 1 ding wil ik nog zeggen van deze opleiding. Nu is die dominee Horvat Levente, waar wij de Holland kartondozen met hulpgoederen losten, 30 jaar geleden of 28 jaar geleden. Die dominee is nu benoemd als professor aan dit theologisch instituut. We hebben samen afgelopen oktober de Heere gedankt dat we nu schouder aan schouder daar zendingswetenschap mogen doseren. Ik ben bijna aan het eind van onze serie, 9:30 hadden we gezegd. Hè. Ja, dit is een gevangenis en er zit daar een groep mannen en de dienst is ten einde. Grace deelt de Bijbels uit. Maar er zit daar een man. Hij heeft daar een Bijbel voor, zeg. Ik weet niet of u het ziet. Maar u kunt net niet zien hoe die Bijbel eruit ziet van binnen. Jawel, van buiten, hè. Helemaal stuk gelezen. En overal strepen onder de teksten. En gehighlight met markers in geel, in groen, in blauw, oranje, allemaal kleuren. U ziet dat gezicht stralen van die man. Ik zeg, hoe kom je toch aan zo'n Bijbel? Weet je, ik was aan het eind van de dienst en ik ging een beetje voor mijn gevoel naar een climax toe. Hè. Jezus Christus heeft zijn bloed gegeven voor, ja, voor verloren zondaren. Ik zeg, en als ik zalig kan worden, nou, dan kunnen jullie allemaal wel zalig worden. Hij heeft mij gered, dan kan hij jullie allemaal wel redden. Want hij is gekomen voor het slechtste. Wie is hier eigenlijk de slechtste? Vroeg ik. Deze man, hij stak zijn hand op en gaat bladeren in zijn Bijbel. Ja, als je mij zou vragen, waar staat die tekst? Ik denk dat jullie de dominee het wel zou weten, maar ik ben niet zo concordantisch goed. Hij slaat 1 Timotheus 1 vers 15 op. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Zeg jij de slechtste? Ja, zegt hij. Maar mij is barmhartigheid geschonken. En daar zit hij met zijn Bijbel. Grace met haar Bijbels rond, hè. Ik zeg tegen hem, jij hoeft zeker geen nieuwe Bijbel, want die Bijbel van jou is zo kostbaar. Die is helemaal onderstreept en met kleuren. Hij zegt, mag ik toch een Bijbel? Daar ligt hij naast hem, die nieuwe Bijbel. Hij zegt, want ik wil er een aan mijn moeder geven. Die moet ook nog tot Jezus komen. Nou, hier zit hij in het rijtje. Hoeveel misdadigers stelt u hier? En ik zeg dit niet zomaar. En zal ik nog even heel kort iets met u delen. Waarvoor ik mij schaam. Want toen die man vroeg, morgenmiddag 3 uur, heb ik nee gezegd die eerste keer. Hè? Wat een wonder dat de Heer het jaar erop terugkwam. En mij toch in dienst nam om onder de gevangenen het evangelie te brengen. En toen waren we in de gevangenis van Oradia, 2 jaar later. En die hele groep gevangenen, zo'n 80 zaten er. Misschien zo'n groepje misdadigers zoals hier. En ik wilde een foto nemen. Ik zeg tegen de directeur, mag dat? Je kon toen gewoon met je camera naar binnen wandelen. En dat mag nu natuurlijk allemaal niet meer. Je mag geen telefoon mee, je bankpas niet, helemaal niks. Je gaat helemaal kaal naar binnen. Ja, zegt die directeur, dat is goed. Hij zegt, maar hier die camera. En ik wilde gewoon wat foto's nemen, dat ik wat materiaal had voor een avond zoals deze. Hij zegt, kom maar, geef mij die camera maar. En hij pakte mij bij mijn schouder. En hij zette mij zo midden tussen die groep gevangenen. En weet je, ik voelde me ongemakkelijk. En waarom? Kunt u mij uitleggen waarom? Ik voelde me heimelijk toch een beetje beter dan zij. En ik schaam me als ik het nu vertel. Maar God heeft dat gebruikt om het anders te maken. En ik was vorig jaar erg ziek. Ik dacht te zullen sterven. God richtte mij op en ik zei tegen de oncoloog na de 7e kuur, dan moet ik nog 1 kuur hebben. Maar ik wil naar mijn makkers daar in Roemenië, mag ik gaan? Nee, zei hij, dat kan echt niet. U moet de 8e kuur mee en dat gaat niet. Dat kun je niet. En toen keek de verpleegster die erbij zat, de dokter aan. En zei, dokter, laat hem maar gaan. En 2 weken lang, ochtend en avond, chemotabletten geslikt. En de gevangenen opgezocht. Waarom? Ja. Gods werk. Om verloren schapen te melden. Er is een verlosser. De herder der schapen. U weet wel, hè, schapen die de weg kwijt zijn, komen nooit meer terug. Koeien die kunnen het koeienpad nog uitlopen terug naar de boerderij. Een kat vindt altijd nog weer het eigen huis terug. Maar verloren schapen niet. Maar Jezus is in de wereld gezonden. En dat mogen wij brengen. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, als de vragen zijn, de moeilijke zijn voor mijn vrouw, de makkelijke voor mij. Iemand? Ja, dat is echt een moeilijke vraag.
Een van onze dochters zei pas, papa, ik denk dat ik echt mijn busrijbewijs moet gaan halen. Want als u het nou niet meer kunt, voelt u het aan? Ik moet mijn busrijbewijs gaan halen, want als u het niet meer kunt, dan wil ik graag gaan.
Een van onze jongens was 5 en zei, papa, ik word bijbelvertaler. Hij werkt nu in de havens van Rotterdam. Zit een beetje in de kwaliteitscontrole daar. Komt er een Chinees hier binnen. En hij loopt naar die kapitein toe. En begint in het Chinees te praten. Die kapitein lag overhoop met de havenmeester. Ze zegt Bart tegen hem in het Chinees. Shoutan is ja. Wacht nou eens even. Hij begint aan het praten met die Chinese kapitein. Nou, hij eindigde op in de stuurhut van de kapitein. En ik heb stilletjes wel een hoop. Dat is misschien een jongen die, ja, als hij daar verder kan, dan zal hij het zeker doen. Hij is bijna een keer verdronken daar in een put bij een ziekenhuis van de gevangenis daar. Hij is in Amerika toen hij 9 was zodanig gewond geweest dat hij vocht bij de hersenen had en acuut geopereerd moest worden. Op het kantje na zijn leven gered. De dokter zei, mevrouw, ik heb maar een paar minuten meer. En mijn vrouw bad met hem en zei, Bart, weet je hoe ernstig het is? Ben je niet bang om te sterven? Nee, zei hij, want de Heer is mijn herder. En zo is die jongen door verschillende moeiten heen, ja, gegaan. En wij kijken wel eens stilletjes uit samen van wat zou de Heer doen door zijn leven. En toen hij geboren werd, zei mijn vrouw, ik zet op het geboortekaartje, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat zet je toch niet op een geboortekaartje, wat is dat nou voor vreemdigheid, zo'n tekst? De Heer heeft het wel waargemaakt tot hiertoe. Nog iemand?
Ik denk dat het al voor zichzelf spreekt dat u geen vragen meer krijgt. Ik denk dat we terug kunnen zien op een hele indrukwekkende avond. Deze avond is ook meegeluisterd door mensen aan de kerktelefoon. Maar die missen dan de beelden. Maar ik denk dat u het samen met uw vrouw zo beeldend hebt verteld, dat ze daar ook veel van hebben mee kunnen krijgen. Ik wil u hartelijk danken voor wat u en uw vrouw vanavond aan ons hebben meegegeven. De Heer heeft u een open deur gegeven. Dat dacht ik zo net. En die sluit niemand. En we hebben allemaal mogen horen vele getuigenissen over wat nou Gods genade vermag in het leven van een mensenkind. En daarvan zou hij alleen de eer. Uw e-mailadres, toen moest ik glimlachen. Zal ik het niet zeggen? De kleine zwerver. Ik ken u van vroeger van vele predicaties die ik van u heb mogen beluisteren. Ik ga daar verder niet op in, maar twee predicaties zijn voor mij tot grote zegen geworden. En toen dacht ik van de kleine zwerver, maar als u vanavond allemaal gezien hebt, is het de grote man. Ik noem hem dan maar de grote kleine zwerver. U wilde niets hebben voor deze avond, u doet het belangeloos. Daarom hebben we ook gecollecteerd voor de GZB. En de collecte heeft het grote bedrag opgebracht van €875. Waarvoor naast de Heer u alle hartelijk dank. Ik heb wel voor u, mevrouw van den Berg, ik hoorde dat u meekwam, een bloemenstuk meegenomen. Dat mag u straks mee in de auto nemen. Dus, en dan wou ik bij deze de avond gaan besluiten. En dan wil ik vragen aan onze dominee of die met ons deze avond wil besluiten en nog een zingen van de psalm en eindigen met het gebed.
Toen het laatste beeld werd gezien, toen dacht ik van, hey, dat wilde ik nou net lezen, dat stukje. Dus die paar versen die wil ik dan tot slot lezen, zonder er wat van te zeggen, want dat zegt genoeg, denk ik. En dat zijn de eerste versen van Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangen waart. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof ook gij zelve in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. We willen samen eindigen met gebed. Heere, wat is het een wonder als gij gaat spreken. Want wij lezen hier ook in uw woord. Want hij heeft gezegd. En als gij toch gaat spreken, maak ons dan stil. Om te luisteren wat u te zeggen hebt. En dan zegt u, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En als gij spreekt. En het geloof komt daarin mee, dan komt daar een antwoord, zodat wij vrijmoediglijk met de kerk van alle tijden en plaatsen, in de gemeenschap der heiligen mogen en durven zeggen: de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat een mens zal doen. En zou u deze woorden willen toepassen in het hart van onze broeder en zuster van de berg, dan past het ons uw naam, ootmoeder, dank te zeggen, dat zij tot hiertoe zo gedragen en gespaard mochten worden om het woord te zaaien en telkens weer opnieuw te zaaien en het over te mogen geven aan de grote landman. En Heere, dan zal inderdaad al wat gij brocht juichen tot uw eer en tot zaligheid van arme verloren zondaren. Of we dat hier nu in het moderne Westen doen, of daar in Roemenië, of waar dan ook ter wereld. Gij zult allen die ten eeuwige leven zijn uitverkoren, trekken uit de macht van de duisternis en overbrengen in het koninkrijk van uw Zoon. En wij smeken u of gij dat ook hier onder ons zou willen doen, dat deze avond ook tot zegen mag zijn. En we bidden u, trek met ze op, met de kinderen, en wilt gij hen zegenen, zoals we straks ook open te zingen met elkaar uit Sion. Doe genade verzoening over al onze ongerechtigheden in en door het bloed van Christus. En aanvaard onze dank uit genade alleen. Amen. Dan stel ik voor dat wij het derde vers zingen van Psalm 134. Ook naar u toe dat zeer een zegen op u daal. En dan na het zingen dan is daarmee ook de avond afgesloten. Allen dan daarna wel thuis. Thank you.